Nou hoop ik ook maar dat God hier blijft, want dat hij met de kinderen meegaat is wel zeker. Maar dat wordt er vaak gebeden, Heer, wilt u met de kinderen meegaan? Maar dat is helemaal geen punt. Ik bid altijd, Heer, wilt u ook hier blijven? Want maar gelukkig kan God op een heleboel plekken tegelijk zijn, op alle plekken tegelijk. Hij is de enige die dat kan, geen enkel ander wezen kan dat. Wie heeft wel eens gesolliciteerd? Kijk, ja, die mensen die weten dat. Dat als je gaat solliciteren, dan doe je net kleren aan. Tenminste, je kijkt eventjes bij wat voor groep je bent. Maar wat je dan doet, doe je net de kleren aan en zo. En je doet je goed voor en je doet heel beleefd naar die mensen. En dat kun je zo'n 2 uur volhouden, zeggen ze. Eigenlijk moet een sollicitatiegesprek langer dan 2 uur duren, want dan word je weer een beetje meer jezelf. Maar wat je dan doet, en dan heb je zo'n lijst met alle goede punten en je doet wat van je verwacht wordt en je doet je eigenlijk beter voor dan dat je bent. En dan zijn we ook met verjaardagen zo, hè. Als je dan zo'n gesprek hebt met iemand die zo naast je zit, dan denk je, jongen, jongen, dat is een interessant figuur. En dan doe je je ook eigenlijk beter voor. Of in de gemeente op zondagmorgen, dan allemaal van die glimlachende gezichten zien, hè, heel vriendelijk en zo. Maar moet je zien op maandagmorgen, om 8 uur, dat je moet beginnen. Wauw. En ja, daar ga ik het vandaag een beetje over hebben. Dat een van de vreemdste teksten die in het Oude Testament staat, heel vreemd, dat gaat zo straks over Exodus. Daar heb ik al een heleboel preken over gehouden over Exodus en daar blijf ik waarschijnlijk mee doorgaan totdat ik niet verder kan. Omdat we er heel weinig over weten, maar wat ik al vaker gezegd heb, ik geloof dat het hele verhaal in de woestijn is een beeld van ons christenleven. Het is echt gebeurd, het is leerzaam ook, maar ten derde is het ook een beeld van ons leven. En even een beetje uitleggen die situatie, dat is in Exodus 19 en zo, daar komt God uit de hemel naar de aarde toe. En hij gaat daar wat vertellen. En eigenlijk is deze tekst, God is er het dichtst bij op aarde wat dat kan. Het grootste van God wat je ooit gezien hebt in zijn macht en majesteit is hier in deze hoofdstukken. En dan ga ik wat voorlezen en dan moet je eigenlijk maar niet meelezen. Ik ga het een beetje duidelijk voorlezen. En eigenlijk moet je, dan vraag ik, nou doe je ogen maar dicht en stel je dat voor, hoe dat daar is. Normaal is het best om mee te lezen, maar stel je nou eens voor. Dan staat het, en het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en zware wolken waren. En zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was beefde. Zie je dat voor je? Wauw! Zo'n, zeg maar, een vulkaan is er niks bij. Geweldig, God komt uit de hemel. En dan, en Mozes leidde het volk uit het kamp God tegemoet. Interessant, hè? Gingen ze naar God toe, jongens, we lopen naar God toe. Ze stonden onder aan de berg. De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de Heere er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven. En heel de berg beefde hevig. Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem. Toen daalde de Heere neer op de berg Sinaï, op de top van de berg. En dan zie je dat zo voor je. En dan een hoorbare stem. Zo'n 3 miljoen mensen. Wow, je hoorde de stem van God. Dat is nog nooit voorgekomen. Op die manier. En dan een paar versen verder. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En dan gaat hij spreken en al die mensen horen dat. Dat zou je toch ter plekke van verbazing in elkaar zakken. En ze horen die stem van God en die zegt, ik heb jullie bevrijd. Ik ben jullie God. Er is geen andere God zo groot en zo sterk en zo medelevend als ik. Ik ben jullie bevrijder. Halleluja. En dan komen die 10 prachtige regels waar ik zo dankbaar voor ben. Die 10 geboden. Dat is helemaal niet nare geboden. Het zijn geboden om je gelukkig te maken. En wie vertelt die dan? Meestal van vroeger in de kerk hebben we dan geleerd van, oh, God staat daar met een grote knuppel om je te straffen als je het fout doet. Nee, dat zijn geweldige geboden. Bijvoorbeeld als er staat, je mag niet stelen. Dat is logisch. Tuurlijk steel je niet. He, maar stel dat ik naar het treinstation moet, ik wil de fietsen en mijn fiets is gestolen. Dan moet ik eerst weer een andere fiets stelen en dan voor naar Dublin. Dan heb ik de trein weer gemist. En dan krijg je een hele rare maatschappij. Of als er staat, je zult geen overspel plegen. Dat is logisch. Dat is een prachtige regel. Kijk, als je van je vrouw houdt, dan heb je de regel helemaal niet nodig. De 10 geboden die zijn voor boven. Want als je gewoon de Heilige Geest volgt, dan staat er, dan stil je niet, dan ga je zelfs geven. Als je de Heilige Geest volgt, dan doe je geen overspel, maar dan heb je je vrouw lief. Dat is normaal. De 10 regels, de 10 geboden zijn voor boeven. En soms zijn wij ook wel boeven. Maar het zijn normale goede regels. Ik heb het misschien wel eens eerder gezegd. Stel nou dat hier iedereen zou overspel plegen. Dan weet je niet wie je vader is. En je weet ook niet wie je kinderen zijn. En dan zal een vader nooit zichzelf zijn leven geven voor die kinderen. Hij zal nooit in de bres springen. En ten koste van alles zijn kinderen verdedigen. Want het kan wel kinderen van de melkboer zijn. Kan jou wat schelen. Dus er zijn geweldige regels. Daar heb je een veel beter gezin voor. Veel betere overgave aan elkaar. En zo kan ik al die 10 noemen. En dan heb je die 10 gouden regels. En God van een stem van boven. En dan gaat het nog weer door. En ook weer een paar versen. God spreekt er. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, zitterden ze en bleven op een afstand staan. Ze zeiden tot Mozes, spreek u met ons, dan zullen wij luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Het volk bleef op een afstand staan, maar Mozes naderde tot de donkere wolk waar God was. Man, dan denk ik, wat jammer hè. Dan spreekt God eindelijk een keer met een hoorbare stem en dan vluchten ze weg. En ik denk, hoe zou het zijn als ze hadden gezegd, spreek hier een keer, uw knecht luistert, ja zeg het maar hier. En als het volk, God was blijven volgen, wat geweldig, hoe zou het dan zijn, wat een heerlijkheid op aarde. Maar ze gingen met ze deinsden terug. Ze zeiden, als God tot ons spreekt, zullen we sterven. Ah, God zegt, nader tot mij. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Hadden ze dat nog gedaan, zoals in Jacobus 4, 6, 8. Dat God genaderd, dan was God nog dichterbij gekomen. Wat een heerlijke relatie was dat geweest. Maar het volk had een begreep er niets van dat evangelie. Ze hebben daar 3 keer gezegd, Mozes, laat God niet spreken. Spreek jij tot ons. Doe jij de preek maar. Dan doen we wat God zegt. Ze hebben 3 keer gezegd. Wij zullen doen wat God zegt. De eerste keer zeiden ze het al. Voordat God ook maar iets gezegd had. Voordat ze het ook maar gehoord hadden. Toen zeiden ze al. Wij zullen doen wat God zegt. En dat is volkomen mislukt. En dat zeggen ze hier. En dan komt daar die wet. En al die beloftes. Maar God zegt dan, in dit hele geheel, dit hele Exodus gaat erom. God zegt in Exodus 19, vers 6, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Daar gaat het om. Dat is de kern van het Oude Testament. God wil dat wij een koninkrijk, dat het hele volk priesters zijn. Wauw, dat is wat God zegt. Hij zegt, nader tot mij, ik zal tot u naderen. En jullie zullen mijn priesters zijn. Jullie zullen in het heilige mogen komen. Jullie zullen al die diensten mogen doen. Een geestelijk betekent. En ook in het Nieuwe Testament staat het weer. Ik zal het even lezen in 1 Petrus 2, vers 9. Er staat, u bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Zoals u hier ziet. Een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakt. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat is ons doel. Zo heilig, geheiligd zijn wij. En als je dat allemaal realiseert en denkt, oh, dan wil je toch graag die God dienen. Dan wil je je leven aan hem geven. En dan komt die hele vreemde tekst in. Die grote stem van God. En die 10 geboden die overal over de hele wereld gaan. En dan later komt het verhaal van het tabernakel met al die mooie gouden dingen. En dan midden tussen staat het volgende. Dit wordt dan mijn thema, een offer op modder en stenen. Maar wat er staat, een paar versen staat daar. Zo moet u tegen de Israëlieten zeggen. U hebt zelf gezien dat ik met u vanuit de hemel gesproken heb. Dat heb ik net gelezen. U mag naast mij geen goden van zilver maken en geen goden van goud. En goden van goud mag u ook niet voor uzelf maken. U moet voor mij een altaar van aarde maken en daarop uw brandoffers en uw dankoffers, uw kleinvee en uw runderen offeren. Op elke plaats waar ik mijn naam zal laten gedenken, zal ik naar u toe komen en u zegenen. Maar als u voor mij een stenen altaar maakt, mag u dit niet bouwen van gehouwen stenen. Want als u ze met een houweel bewerkt, ontheiligt u ze. U mag niet langs trappen naar mijn altaar klimmen, opdat uw naaktheid daarop niet zichtbaar wordt. En dit, nogmaals, dit zijn de twee kernteksten. En man, hier word ik zo enthousiast over. Dat hele verhaal wat ik net zei, je heiligheid, je grootheid van God, die zich openbaart. Want als God zich helemaal openbaart, zoals het staat in de openbaring, dan vluchten zelfs de hemel en de aarde weg. Blijft er geen aarde over. Dit was maar een gedeeltelijke openbaring. Maar die heilige God die zegt, als je mij wilt dienen, als je een altaar wilt bouwen, moet het zijn van modder of onbehouwen stenen. En daar zit een diepere betekenis achter. Geweldig. Waarom doet de God dat zo plotseling na dit verhaal van die 10 geboden? Nou, er zijn twee dingen minstens. Ten eerste zegt God, als je mij wilt dienen. Als je mij wilt dienen. Ik heb jouw goud en je zilver niet nodig. Je hoeft je niet te... Hoe was het ook netjes Nederlands? Ik wou wat anders zeggen. Maar je hoeft niet je dood te werken. Te barsten werken, wou ik zeggen. Om mij te dienen. God vraagt geen onmogelijke rijkdom, onmogelijke opdrachten van ons. Maar hij zegt, zoals je bent en anders niet. En God zegt, gedachtig dat wij stof zijn, zoals in Psalm 103 staat. Gedachtig dat wij aarde, dat aarde. Dat staat in het Hebreeuws Adama, van Adam. Je zou bijna kunnen zeggen, als je als mens op een menselijke manier God wil eren, bouw dan een altaar van aarde. Adam, aarde, Adama, aarden. En zoals ik ben en anders niet, zegt een lied van Johan de Heer. Het tweede is dat je je niet beter voordoet dan dat je bent. Net zoals bij solliciteren. We hoeven bij God niet te solliciteren. We hoeven bij God niet... Je doet wel je goede kleren aan. Een heilige feestdos staat er ergens in de Bijbel. Maar je doet je niet beter voordat dat je bent. Je gaat je niet aangenaam maken voor God. Je bent aangenaam voor God. Je gaat geen show opvoeren. Je gaat jezelf niet omhoog werken door goede werken om aangenaam te worden voor God. Niet door onze eigen inspanning. Wat de Bijbel zegt, door genade zijt gered. En God weet het wel. God weet het wel dat wij daar niet aan kunnen voldoen aan die 10 geboden. Maar weten wij dat zelf? Of is er altijd nog weer iets in ons dat je denkt, ja, ik moet eraan voldoen. Ja, tuurlijk moet je daaraan voldoen. Kijk, wij dienen God. Wij volgen God. Omdat wij met hem op de troon zitten. Als koningskinderen. We zitten op de troon. En daarom volg je uit liefde van God. Maar het is niet zo dat wij God volgen om op die troon te komen. Om zo je best te doen dat je aangenaam bent voor God en dat je daardoor op die troon... Nee, je mag er zitten al. En van daaruit probeer je te handelen als een koninklijk kind. Niet als een bedelaar geestelijk, maar als een koninklijk kind. God weet dat wel, maar weten wij dat ook. En daarom staat de tekst hier, dat hij zegt, Die 10 geboden is normaal en daar moet je aan voldoen, maar het lukt je toch niet. Erken dat nou maar. Erken nou maar dat je een aarden altaar hebt. De Heer Jezus zegt dat ook in het Nieuwe Testament. Hij zegt, uw geest is wel gewillig. Jullie willen wel, dat weet ik wel. Er is niks mis mee. Maar je vrees is zo zwak, het wil niet. En nogmaals wat ik al zei, dat volk dat zei steeds van wij zullen doen. En dat is bij de Joden nu nog zo. Maar ook bij ons zo vaak dat wij krampachtig God willen dienen en daarmee onder de wet staan. Van, gij zult wel, gij zult niet. En dan je probeert die wet van God te voldoen. Terwijl God zegt, kom maar zoals je bent en anders niet. Kom zoals je bent en erken je eigen zwakheid. Erken je zwakheid dat je Jezus nodig hebt. Dat is het verhaal. Je had van die tabernakel, had je gouden altaar en dat grote koperen altaar. Dat is het verhaal van het evangelie. Dat is zoals het hoort. Maar er waren momenten dat die Israëlieten zo toegewijd waren en zo God wilden dienen, dat ze hun eigen altaar wilden bouwen. Nou, zeg dat maar. Wel van modder of natuurstenen. Misschien ben je zo onder de indruk van God en zeg, oh Heer, wat geweldig. En dan geef je hem een brandoffer. Een brandoffer is een totale toewijding. Een brandoffer wordt alles verbrand. Dat is helemaal volkomen overgave aan God. Zoals de Heer Jezus het ultieme brandoffer is, volkomen gegeven. Maar zo hebben wij misschien ook dat we zo blij zijn met God dat je hem volkomen wil toewijden. Ja, en doe dat op aarde altaar. Of het kan ook zijn dat je zo dankbaar bent. Dat je zo dankbaar bent. Een dankoffer. Zeg, Heer, wat geweldig dat u dat gedaan hebt. Ja, doe dat gewoon op een aarden altaar. Als je geniet van het leven. Ik moest even denken aan die genietingen en die brandoffers. Wat me zo aanspreekt in Lucas 8, vers 14. Daar staat dat de zorgen des levens, die maken dat het graan geen vrucht draagt. Dat herken je misschien. Als je zorgen hebt van het leven, dan word je onvruchtbaar. Maar ook de genietingen van het leven. Er zijn twee dingen die staan in één zin. De zorgen en de genietingen. Je kunt ook zoveel luxe hebben. Je kunt zoveel gemak hebben. Je kunt zo genieten van het genieten en van de luxe. Dat een belemmering is. Ook dat geef je aan God. Zorgen geef je aan God. En de vreugde. Als je vreugde hebt, dan doe je dat samen met God. Dat is, je moet alert zijn dat je gewoon in alles, in vreugde en zorgen, samen met God door het leven gaat. En dat op dat altaar brengt. Wij zijn niet gered door onze werken. We zijn niet gered door werken, maar door genade alleen. En dan zegt de Heer, wat geweldig dat deze tekst precies staat achter die 10 geboden en dat hele verhaal van een prachtige tabernakel. Heer, want dit ben ik ten voeten uit. Ik heb niets te brengen van mezelf. Mijn offers, onze daden, zijn gebaseerd op Gods genade, niet op onze intenties. En een ander punt waar ik zo moet denken is van over die altaar van modder. Want gewone aarde, dat werkt natuurlijk niet. Dat zakt in elkaar. Je moet het een beetje nat maken. En dat is dus modder. Kijk, als wij gezondigd hebben, dan heb je de neiging om in de modder te blijven liggen. Dan zeg je, doe dat nou niet. Ik weet wel dat je gezondigd hebt. Daarmee vergaat de wereld niet. En blijf niet in die modder liggen. Maak van die modder een altaar. En zeg, Heere, ik weet het wel. Ik heb gezondigd, maar ik doe een beroep op uw verzoenend bloed. En hier ben ik. En ik wijd me op u, opnieuw aan u toe. En ik doe een beroep op uw genade. Wij zijn als christenen vaak zo ondersteboven van onze zonden. Maar waar de Bijbel het eigenlijk altijd over heeft, is de grond, de wortel der zonde. Goed verschil zien in de Statenvertaling of de Herziene Statenvertaling. Het verschil tussen zonden, het struikelen wat je gaandeweg doet. Of de enkelvoud zonde, het leven in de zonde. We struikelen allemaal, we vallen wel eens in een zonde. Maar dat is wat anders dan in de zonde leven. En dat is die geweldige aarden altaar. Te midden van die heerlijkheid van God. God spreekt uit de hemel met een hoorbare stem. En hij zegt, maak mij een aarden altaar van modder of van natuurstenen. Want zo gauw jij met die beitel eraan werkt, dan ga je die steen mooi maken. naar jouw idee. Denk, zo'n steen moet ik hebben. Dat vindt God vast wel mooi. Zo'n steen. Of je gaat timmeren en dat ze precies in elkaar passen. En dat het allemaal zo mooi is aan de buitenkant. Zo, nou, die zien je. Een mooi altaar gemaakt. Maar God zegt, gebruik dan maar gewoon stenen zoals je ze vindt. Stapels op elkaar, een beetje modder ertussen. Hij zegt, dat is voor mij voldoende. De les voor de komende week is maandag en de rest. Wees eerlijk, doe je niet beter voor, ook niet in de gemeente. Wees eerlijk, ook in je zondebelijden. Hoef je niet altijd in het openbaar te doen. Maar doe het dan naar oudsten. Maar als je altijd je mond houdt en nooit zegt wat je s'avonds denkt of doet. Op zondagmorgen is het allemaal prachtig. Maar zaterdagavond om 2 uur als je televisie zit te kijken. Nou, vertel dat maar eens tegen iemand. Wat voor programma je hebt bekeken. Dat is, wees dan gewoon eerlijk. U weet wel uw eigen dingen. Sommige mensen die doen geen enkele zonde, maar die kunnen vreselijk zagrijnig zijn eigenlijk. In hun hart. Hé, toch? Sommigen herkennen zichzelf. Blijkbaar. Nee, wat grappig. Maar we hebben allemaal onze eigen dingen. En herken dat je in jezelf geen goede bent. Het goede wat er in je is, is Jezus. Is niet van onszelf. En verheerlijk God dan en voor zijn genade, dat je hem denkt, dank voor zijn persoon. Maar ook voor zijn genade. Ik ben altijd zo dankbaar voor de genade die God geeft. Daar heb ik al verschillende preken over gehouden, ook over die rode koe. Sommigen zullen dat nog herinneren. In de woestijn, dat is weer die genade. In alle ellende is daar weer het offer van de Heer Jezus. En dat je ook moet oppassen dat je niet gaandeweg, dat staat in Lucas 8, vers 14, wat ik zeg, gaandeweg, dat vind ik zo'n opvallend woord, gaandeweg gaan die zorgen of genietingen des levens je groei belemmeren. Niet direct, maar dat kan in de loop van de jaren zijn. En vooral als je een oudere christen bent. Kijk, sommigen, de Heer Jezus zegt van, terug naar de eerste liefde. Iemand die net tot bekering gekomen is, fantastisch. Maar als je al een jaar of 40, 50 meeloopt, zoals velen van ons, dan moet je een beetje alert zijn of je nog die eerste liefde hebt. En als je gezondigd hebt, wat ik net al zei, doe een nieuwe toewijding. Ga niet in de modder liggen, maar maak er een altaar van en zeg, Heer, je bent. Kom zoals je bent, want God die gedenkt toch wel dat je stopt. Dat was mijn preek. Maar nou wil ik nog een paar dingen vertellen. Dat altaar wat Mozes vertelde, dat werd ook in Jozua, dat kunt u meelezen, Jozua 8, dat is het eerste grote altaar wat gebouwd werd zoals God tegen Mozes had gezegd. Daar staat Jozua 8, vers 30. Toen bouwde Jozua een altaar voor de Heer, de God van Israël, op de berg Ebal, zoals Mozes, de dienaar van de Heer, aan de Israëlieten geboden had. Overeenkomstig wat in het boek van Mozes geschreven staat, hebben we net gelezen. Een altaar van hele stenen die men niet met een ijzeren voorwerp bewerkt had. Daarop brachten zij brandoffers aan de Heere, op brachten zij dankoffers. Kijk eens, nou moet je zo doen. Dat was in de Mishnah, in de verhalen van de Joden staat, dat hebben ze dan nagetekend. Als ze dan goed begrijpen wat Mozes had verteld, moet hij dat altijd er ongeveer zo uitzien. Niet met een trap. En op, je kunt dus halverwege, staat ergens dat ze hier halverwege liepen. En hier werd dan op. Nou, heb je hier dat altaar, wat Jozua hier opgericht heeft, zal ik direct verder laten zien. Maar hier loop je ook naar boven en hier kun je er omheen lopen. Dat was, hier heb je de Dode Zee en hier heb je Jericho en Jeruzalem, Bethlehem. Hier heb je het berg Ebal en hier heb je de berg Gerizim met Sichem ertussen. Weet je ongeveer waar dat ligt? En dat is hier. Hier ligt Sichem, Nablus, heet dat tegenwoordig. En hier heb je die twee bergen. Dan heb je daar de Ebal en de Gerizim. Kun je gewoon als toerist heen, kun je tussendoor lopen. En wat het punt was, hier tussen staat het dan in de Bijbel, hier tussen stond de ark. En hier stond de helft van het volk en daar de helft. En dan staat dat, die priester stond overluid. Staat er in de Bijbel. Dus met schreeuwende stem, dan lazen ze de wet van Mozes voor. En de een zei amen op de vervloeking en de ander zei amen op de zegen. Dat was daar. Sichem, want Ebal, een paar verschillende plaatjes. En daar is die altaar van Jozua nu nog. Die hebben ze in 1980 ontdekt. En toen zagen ze dezelfde schuine trap. Wat de oude Joden zeiden, ze zagen die trap en hier de omloop. Waar de priesters dan zo omheen liepen. En wat ze vonden is ook allemaal, dat kun je hier verder lezen in Jozua, daar heb ik nu geen tijd voor, maar de mensen die ouder zijn, die weten dat. En dan moesten ze moesten stenen bij die op het kalk besmeerd waren, en dan moesten ze de wet opschrijven. En die stenen liggen er nu nog, daar liggen hier binnenin stenen bestreken met kalk. De woorden zie je niet meer, maar die liggen er nu nog. En nu nog liggen er allemaal botten daar in de buurt van kosjere dieren, van heilige dieren. Niet maar zo, zeg maar, van een aap of van een ezel. Daar liggen alleen maar botten van de dieren die je mocht slachten, zoals een koe, een schaap en een geit. Dat vinden ze nu nog. En wat ik me heb laten vertellen, die archeoloog die dit ontdekt heeft, was een gewone archeoloog, maar hij is daardoor tot bekering gekomen. En andere archeologen die daar niet bij waren en niet tot bekering zijn gekomen, die, dat zie je in de wetenschappelijke literatuur, die alsof ze door zo'n wesp zijn gestoken. Die hebben daar zo de pest aan, want dit is een bevestiging van het woord van God, nu nog. En dan kunnen die archeologen niet tegen dat ze iets vinden wat de Bijbel bevestigt. Daarop zal ik ooit nog wel eens een keer laten zien, er staat een hele grote steen van een meter of drie. En daar staat in Jozua 24, lees je dat, Jozua had daar een opgerichte steen neergezet. Met het verbond in die steen staat er nog. En iedereen herkent dat. Dat is ook zo. Maar ze hebben er wel de pest aan dat het zo is. Maar het is daar. Maar dat was dus die altaar. Verschillende mensen die daar foto's van gemaakt hebben. En dat vind ik zo prachtig. Dat die altaar, dat altaar er nog is. Dus ook met die botten van die dieren. En over die stenen met kalk. En andere van zulke soort altaar was bijvoorbeeld Elia op de Karmel. Die heeft waarschijnlijk een kleinere gebouwd. Of David op de dorsvloer van Arauna. Hij heeft ook weer zo'n stenen altaar gebouwd. Misschien ook weer wat kleiner dan deze. Maar dit is die grote van Jozua waar het hele volk omheen stond. Links en rechts. En waarschijnlijk daar vlakbij heeft die ark gestaan. En misschien op een verhoging hebben die levieten ombeurt de tekst voorgelezen. Want iedereen het horen. Geweldig. Zullen we samen eindigen met gebed? Heere, dank u wel. Dat uw woord is vast, zegt de Bijbel. Uw woord is ongetwijfeld. Wat u zegt is waar. En wat u zegt gebeurt. En nu nog zijn dit soort dingen te vinden. Dank u wel dat er mensen zijn die daar eerlijk en oprecht naar zoeken en dingen vinden. Al is de duivel met zijn trawanten en ook met zoveel geleerden erop uit om de hele Bijbel onderuit te halen. Het begon al de eerste vraag in de Bijbel. Was al, heeft God misschien gezegd? Of heeft hij dat niet gezegd? En het is het leven lang, zolang de mens bestaat, is het doorgegaan. Om twijfel te zaaien aan uw woord. Heer, dank u wel voor de mensen hier dat zij hun hoop vestigen op uw woord en op u. Heer, en als er mensen zijn die twijfelen, wilt u in hun hart dat bewerken. Om, ja, ook als we de wetenschappelijke dingen niet begrijpen, dat maakt ook niks uit. Het gaat erom dat het woord des levens in ons hart wortel schiet. En laten we even stil zijn, dat u ook met God zelf overlegt hoe dat nou zit met uw aarden altaar en wat uw wil is en plan met je leven, dat je dat bij God brengt, al je zorgen en je dankbaarheden, dat je God offert op je eigen altaar gebouwd naar Gods wil. Overleg even samen met God wat je gedachten zijn. Dank u wel, Heere, dat u in ons midden, hier, deze morgen, net zo aanwezig bent als op de berg Sinaï. U bent geen meter verder van ons vandaan, alleen u openbaart dat niet zo aan onze ogen, maar u bent ook in ons midden. En dank u wel dat uw woorden nog steeds hetzelfde zijn. Nader tot mij en ik zal tot jullie naderen. Heer, u zegt, vestig je hoop toch volkomen op de verzoening van Jezus. Niet op je eigen inspanningen of goede wil, maar vestig die op Jezus. Die heeft het volbracht. Hier elke keer als wij ons pijltje missen, dan stuurt u het toch weer midden in de roos. Elke keer weer door het werk van Jezus komt ons pijltje exact in de roos. Dankzij de Heer Jezus heeft gezegd. Hier wilt u zo ieder zegen in al zijn en haar zorgen, een blijdschap, vreugde en verdriet. Heer, u bent erbij. En dat geeft ons hoop. En dat is ook onze enige hoop. Dank u wel daarvoor in Jezus' naam. Amen.
Amen.
Amen.